Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag voeren we dit gesprek voor het eerst op de campus van de Breda University of Applied Sciences zelf. We gaan in gesprek met Tim Horsten. Hij is onder andere actief bij Breda Circulair en hij noemt zichzelf een impact-ingenieur. Goedemorgen Tim.
Goedemorgen, hallo.
Wat is een impact-ingenieur?
Ja, dat is een... de naam impact die mag duidelijk zijn. Daar bedoel ik overigens positieve impact bij. Want ik heb lang samengewerkt met iemand die daar pas later eigenlijk een keer aan uitlegde van... Oh, dus jij bedoelt positief, want ik heb altijd een negatieve klank bij impact. Ja. Dus dat even allereerst gezegd. En ingenieur vanuit mijn opleiding. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk vanaf, begonnen met duurzaamheid een aantal jaar terug. Vanuit zeg maar hoofd en ratio, techniek. Ja. Oplossingen.
De beta-kant.
Vanuit die hardere kant naar de wat zachtere kant ook gegaan. Van techniek en zo en oplossingen, we kunnen naar Mars vliegen. Mm-hmm. Binnenkort. Dit krijgen we ook uiteindelijk wel gefixt. Dat klinkt misschien heel kort door de bocht. Maar de moeilijkheid zit hem volgens mij in hoe kan het dan toch dat we daar nog niet massaal mee bezig zijn.
Ja.
Dat is met name het stuk waar ik me in de tweede helft eigenlijk van mijn duurzame carrière, als ik het zo mag noemen, ben toebewogen.
Ja, ja. Dus van de beta naar de alpha kant.
Ja. Ja, nu wel een mix, de sociale zou ik kant. Willen zeggen. En dat is wel fijn, denk ik, omdat je een soort van beide kampen, als het ware, kunt aanspreken.
Ja.
En ook met name de bruggen proberen in ieder geval te slaan tussen die twee.
Ja. En hoe zetten die kwaliteiten in bij Breda Circulair?
Naast ingenieur heb ik ook ooit nog een opleiding bedrijfskunde gedaan. Mm-hmm. Dus ik ben voor het bestuur actief als penningmeester. Maar dat is dan meer heel concreet die functie die ik uitvoer.
Ja.
Maar daarnaast heb ik ook de rol programma- en relatiemanager. Mm-hmm. En dat betekent dat, en dat is wel een gebied waar ik me soort van graag beweeg, binnen en buiten organisatie. Eigenlijk ook tussen die twee.
Ja.
Dus de buitenwacht binnenhalen en de binnenwacht, zeg maar, connecten met de buitenwereld.
Ja.
Even heel kort gezegd.
Mm-hmm. En als je dan kijkt naar Breda Circulair, kun je een concreet voorbeeld geven van wat wil Breda Circulair voor elkaar zien te krijgen in deze stad? En,
ja.
En welke rol kun je daarin spelen?
Zeker. Eigenlijk ons doel is, Breda, hè, dus het geeft al aan dat we in principe binnen de gemeente Breda de ondernemers vooral als doelgroep aanspreken, mm-hmm. willen aanspreken. En dat we in 2030 en 2050 dus de doelstellingen die op de circulaire economie gezet zijn, om het zo maar te zeggen, 50% mm-hmm. en 100% circulair te zijn.
Ja.
Dan zeg ik als ingenieur willen we, als het ware gezamenlijk in een experimenteel, zeg maar, bewijzen dat dat kan.
Hm.
Samen met ondernemend Breda.
Ja.
Wat betekent dat voor mijn rol? Dat is, wat ga je dan doen, hè? Morgen en over een jaar en over 10 jaar? Vooral het eerste twee, en we denken uiteraard ook wel na over 10 jaar.
Mm-hmm.
Als relatiemanager dus proberen zoveel mogelijk partijen daarbij te verbinden. En vooral gebruik graag het woord verleiden. Mm-hmm. Omdat doemverhaal, daar zet je mensen niet mee in beweging.
Ja.
Dus, maar wat doe je dan wel? Hè, om te zorgen dat het anderen intrinsiek gemotiveerd raken, net zoals ik zelf eigenlijk ben.
Ja.
En dat is best een lastige.
Ja, ja. Dus ja. De positieve haakjes zien te vinden.
Ja, wat kan er wel? Want ik vind zelf verduurzamen echt fun en leuk om te doen. Hè? Nou moet alles, heb ik wel eens het idee, tegenwoordig leuk zijn.
Mm-hmm.
Maar dat kan ook in dit geval.
Ja.
Het heeft met innovatie te maken, met vernieuwing, met vooral ook andere vormen van samenwerking. Dus je zit heel erg in die denk ik ook wel nog steeds een beetje in die pionierse rol.
Mm-hmm.
Maar goed, langzamerhand is denk ik ook wel de tijd om daar... hoe gaan we daar voorbij?
Ja.
In circulair Nederland is ook... Een van de grote uitdagingen nu is de opschaling.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel initiatieven, er zijn heel veel partijen mee bezig. Merken wij ook bij Breda Circulair. Van hoe ga je dat allemaal met elkaar verbinden waar het toevoegt? En waar ga je misschien ook dingen stoppen of samenvoegen omdat het hetzelfde is?
Ja.
En vooral dat laatste zie je ook veel gebeuren. Maar het zijn allemaal maar, in mijn ogen, ik sla het wel een beetje plat... Nog niet de dingen die echt het verschil gaan maken. Maar we zijn wel dicht, denk ik, tegen turning points aan.
Ja.
En misschien is dat ook een hoop. Of in ieder geval is dat een hoop.
Ja.
En ik hoop ook dat we er bijna gaan komen.
Ja. Ik moet nu ook meteen denken aan die eerste... Je hebt de R-ladder van circulariteit, hè, waar een aantal stappen die je kunt nemen voor de luisteraars. En die eerste R is natuurlijk refuse. Hè, van hoe zorg je ervoor dat spullen überhaupt eigenlijk niet gemaakt worden? Hoe zou je dat binnen Breda kunnen? Dat is ook een mindset misschien, hè, bij inwoners, bij ondernemers ook. Van, hoe zou je daar concreet invulling aan kunnen geven?
Ja, dat is een goede vraag, want wij zijn ook nog wel een beetje op zoek naar wat is nou onze KPI. Hè? Wanneer zijn wij over, bij wijze van spreken, 20 jaar succesvol geweest? Of over 4 jaar? Wanneer vieren wij het succes? Wat hebben we dan gedaan? Dan zou je bijvoorbeeld onder de zeg maar even deelnemers en de aangeslotenen bij Breda Circulair om de zoveel tijd eens een meting naar kunnen doen of een interview soort van.
Ja.
Want hoe meet je dat in absolute termen? Dat worden lastiger, maar het is een beetje een combinatie. En dat hebben we overigens al een keer gedaan. En daar bleek dat onze achterband, zal ik maar zeggen, en die zijn natuurlijk al best wel circulair minded.
Mm-hmm.
Degene die ons vinden.
De koplopers.
De koplopers. Die zaten eigenlijk al best wel een beetje zo rond het midden van die R-ladder. Terwijl je, als je Breda totaal pakt, dan zitten we denk ik nog echt ver onderaan. En dan zijn we nog met experimenteren bezig. Hè?
Ja.
Dus dat is echt nog wel een beetje aan het begin, vind ik. Dus het is voor ons ook wel een duidelijke doelstelling om het ondernemer Breda hoger op die ladder te krijgen.
Ja.
Maar ik denk, als je de bovenste treden pakt van reviews, en wat je in de praktijk nu ziet, daar zit nog een heel groot gapend gat.
Ja.
En daar is gewoon heel veel te doen. Dus ik zou bijna zeggen, het reviews, daar zijn wij nog lang niet aan toe.
Nee.
Nee.
Er zit nog in het herontwerpen, het levensduur verlengen.
Ja. En wel recycling. De koplopers natuurlijk, hè, die daar wel op voorop lopen. We hebben ook kennispartners die we graag... we organiseren circulaire cafés om die bijvoorbeeld op het podium te zetten. Die heel inspirerend zijn, of in ieder geval laten zien dat zij daar persoonlijk heel ver in gaan.
Ja.
Maar dan merk ook ik bijvoorbeeld dat ik heb ook nog heel veel stappen te zetten. Ik ben misschien ook nog maar aan het begin. Maar ik denk, ik ben met name van de massa. Dat is ook waarom ik me met name op ondernemers richt en organisaties en wat minder op individuen.
Mm-hmm.
Om sneller dat sneeuwbaleffect te bereiken. Zodat er meer mensen in ieder geval, ik noem dat graag, aangezet worden.
Ja.
Zoals ik 14, 15 jaar terug werd aangezet op het thema duurzaamheid.
Mm-hmm.
Ja, en dat heeft mij nooit meer losgelaten.
Ja.
Want ik denk dat in essentie... niemand op deze aarde rondloopt die bewust de aarde om zeep wil helpen.
Nee.
Enkele uitzondering daar gelaten, we zullen geen namen noemen. Maar ik denk over het algemeen dat niemand dat wil.
Ja.
Alleen, hoe doe je dat dan?
En kun je dat moment nog herinneren wanneer jij werd aangezet? Waar dat door kwam?
Ik denk het wel, want helemaal precies. Kijk, op de eerste plaats, ik ben toevallig... niet toevallig, wat is toeval? Ik heb heel lang voor een multinational gewerkt.
Mm-hmm.
Dat was nog steeds mijn eerste werkgever na 20 jaar. Maar ik was daar toch wel een klein beetje op zoek naar toch iets anders. In plaats van daar tot mijn pensioen te blijven. En in dat, zeg maar even outplacement traject, kwam ik met iemand in aanraking die term eigenlijk toevallig een keertje benoemde. En die sloeg op de een of andere manier aan bij mij. Dat in de eerste plaats als persoon, niet zozeer zakelijk. Maar
de term meer, duurzaamheid.
Mm-hmm. Wat is dat? Waarom heb ik dat nog nooit eerder gehoord? Dit was iemand uit de sector bouw. Die waren daar in ieder geval in gesprekken en in de sector al mee bezig. Ik spreek dus nu 2009, 2010. Mm-hmm. Maar daarvoor waren denk ik ook al wel een paar dingen gebeurd. En ik herinner me heel goed nog. Mijn broer die woont in het Caribisch gebied. Mm-hmm. Wij gingen daar naartoe op een zeilvakantie. Echt geweldig, fantastisch. Komen daar in een drooggevallen soort van lagoon. Die dus met het tij zeg maar meebeweegt. En ik heb daar in een pool eigenlijk, misschien 2, 3, 4, 5 minuten, misschien een uur. Ik weet het niet eens. Ik ben de tijd daarvan ook helemaal kwijt. Dat zegt denk ik ook wel iets. Mm-hmm. En ik heb gebiologeerd naar de wand. Er was een pool waar ik in zat. Naar de wand zitten kijken van wat ik daar allemaal zag. Ik heb denk ik wel 20 verschillende diersoorten, plantensoorten, onderwatersoorten gezien. Ja. Die ik nog nooit gezien had. En met name toen ik opstond en weer... een soort van terugliep naar de boot, zeg maar. Dat ik me bedacht van, hoe moet dat in dit hele gebied, wat ik nu kan overzien, laat staan, uiteindelijk ook de aarde. Hoe fantastisch geweldig is dat wel niet? Ja. Dat was wel een soort van life-changing moment, denk ik.
Ja, de natuurpracht die overweldigde jou.
Ja. En ik denk dat ik altijd wel, laat ik zeggen... persoonlijk belang, algemeen belang, misschien nog wel eerder zeg maar aan algemeen belang denk dan aan persoonlijk belang. Dus mm-hmm. dat je, en ook een, ik spring misschien een beetje van de hak op de tak op, maar ook wel een soort van interne of bescheidenheid in me heb, dat ik denk van wij zijn eigenlijk allemaal... Ja, dat klinkt misschien een beetje lullig, maar allemaal maar niks. Weet je, mm-hmm. wij stellen helemaal niks voor in het universum.
Miertjes.
Wie zegt dat? Matthijs Schouten, ook een mooie spreker trouwens. Filosoof en natuurkundige, als ik me niet vergis. Die zegt dat ook heel mooi. Who the hell are we om, dat mag je zelf invullen. Wij zijn helemaal niet bescheiden als mensheid. Mm. En dat drijft mij denk ik ook diep van binnen. Van jongens, we mogen echt allemaal wel een toontje lager zingen. In het geheel waar wij nu niet altijd op de goede manier invloed op hebben.
Ja, een deel van uitmaken.
Ja, en integraal deel van uitmaken. We zijn er een onderdeeltje van.
Ja, ja. We staan er niet boven, we zijn er.
Ik zie dat als, wij zijn daar een onderdeeltje van. Om toevallige bijkomstigheden, denk ik, door de evolutie... wat slimmer misschien en wat meer nadenkender dingen kunnen plaatsen in perspectief en context kunnen zien en dergelijke dan anderen.
Ja.
Maar dat zegt niet dat wij beter zijn of dat wij daarom de rest kunnen overheersen.
Ja.
Of naar onze doelstellingen te zetten.
Ja, ja, ja.
Wordt haast een filosofisch gesprek.
Het wordt haast een filosofisch gesprek. dat is prima, dat is mooi. Wij starten onze gesprekken, we zijn eigenlijk al gestart, hè? Maar we hebben ook een tweetal introductievragen. Waarbij we wat vragen van de verbeeldingskracht van onze gasten. En de eerste vraag is wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Samenwerking. Mensen om de tafel. Die elkaar vooraf... niet of minder, zeg maar, hebben gezien in gesprekken.
Dus je ziet een tafel voor je met een hele diversiteit aan mensen met verschillende belangen en kennis en ervaring.
Gezamenlijk, zeg maar, een doel nastreven waarvan iedereen overtuigd is dat het daar naartoe moet. Mm-hmm. De weg welke dan bewandeld wordt, die mag... daar mag je over een gesprek hebben, maar dat doel maar duidelijk is.
Ja.
En daarom om de tafel zit, omdat men weet van samen zullen we hier mee aan de slag gaan.
Ja.
En niet moeten. Dat is denk ik wel ook iets wat ik heel erg aanhang, maar dat je probeert om het zo te vormen dat mensen het gaan willen. Want moeten, dat steeds minder denk ik in deze tijd... is iets wat mensen willen. Mensen willen niet iets moeten doen omdat een ander het zegt... of omdat iemand anders vindt dat het moet. Mm-hmm. Maar veel meer vanuit zichzelf iets willen. Daar komt dat woord verleiden natuurlijk ook vandaan.
Ja.
Van hoe zorg je ervoor dat mensen verleid worden... om iets te doen wat ze misschien voorheen afgewezen hadden zelfs.
Ja. En hoe... hoe krijg je dat voor elkaar? Dus hoe krijg je het voor elkaar dat mensen dingen gaan willen?
Ja, dat is een goede vraag.
Als je dan zo'n tafel hebt met mensen,
ja.
Is het het perspectief of het gezamenlijk doel? Of
ik denk met missie? Name ja, een gezamenlijk doel. Volgens mij is dat, je hoort dat in Nederland ook wel eens, na de laatste verkiezingen ook, van het toekomstverhaal ontbreekt. Het wordt een beetje chaotisch.
Mm-hmm.
En nou, ik denk ook wel dat dat een periode is waar je doorheen moet. Totdat er weer ergens voldoende massa ontstaat voor een nieuw verhaal, waar de rest zich ook een beetje achter weet te scharen.
Ja.
In ieder geval voldoende, hè, want het hoeft niet 100% van iedereen te zijn. Ik denk vooral dat verhaal.
Ja.
Dat is ook wel deels het werk wat ik naast Breda Circulair, hè, dat ik ben ook actief op het gebied van betekenisvol organisaties inrichten. Mm-hmm. Dus wat is, stel ik de vraag aan de organisatie, wat mist de wereld als jij er als organisatie morgen niet meer bent?
Mm-hmm.
En dat is dan hopelijk meer dan producten en diensten.
Ja, ja.
Maar dat is een vraag die uitzonderlijk gesteld wordt binnen organisaties. Ja. Daar is men eigenlijk over het algemeen totaal niet mee bezig.
Nee.
Terwijl dat volgens mij juist medewerkers bindt. En dat zou die verleiding wat mij betreft kunnen zijn.
Ja. Ja, inderdaad een hele boeiende vraag inderdaad. Ja. We hebben net over het eerste beeld gehad dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie. Wat is het eerste woord dat in je opkomt?
Ja, ik heb heel lang geprobeerd om duurzaamheid, en of met name sustainability, want dat is denk ik een woord wat in het Engels meer betekenis heeft dan duurzaamheid in Nederland. Mm-hmm. Of in het Nederlands, want dat, ja, wat is duurzaamheid? Ik spreek heel veel mensen die dan meteen aan ecologie denken en niet zozeer aan sociale aspecten. Dus ik heb het zelf vertaald met het woord continuïteit. En dat kennen we natuurlijk van bedrijfsleven, hè, dat je als organisatie continuïteit wil waarborgen. Maar ik zie mijn taak misschien in deze wereld als het bevorderen van continuïteit van een, ja, dat klinkt heel groot, maar dat, en dat is het ook, uiteindelijk van de wereld, van ons, van de aarde en alles wat erop leeft. Mm-hmm. En misschien wel het universum.
Mm.
Dus ik denk ook dat de vraag van wat beslis ik, wat doe ik, wat zijn mijn activiteiten, dat als je daar onbewust dan, en bewust, maar misschien ook wel onbewust mee bezig bent, van schaadt dit de continuïteit of bevordert dit zelfs de continuïteit misschien?
Ja.
Of hoe kan ik het zo min mogelijk schaden? Dat is volgens mij de universele vraag die je zou kunnen stellen.
Ja.
Maar dan maak je het wel heel groot. Dat is vaak ook wel een beetje mijn persoonlijke struggle. Hè? Want ik doe ook dingen die dan meer schade toebrengen dan goed zijn. Maar goed, ja, uiteindelijk ben ik ook gewoon mens. Maar dat je daar steeds bewuster mee keuzes maakt. Mm-hmm. Hè? En dat het misschien ook wat vaker gaat wringen, dat is niet altijd prettig. Maar ik denk dat dat hetgene is waar, dat heb ik geaccepteerd. Zo van, ja, soms wringt dat ook gewoon.
Ja.
En dan beweeg je, ik durf wel te zeggen dat ik steeds meer beweeg naar duurzamer gedrag.
Mm-hmm.
En activiteiten en beslissingen. Dingen die ik koop of juist niet koop.
Ja.
En dat is allemaal maar miniatuurschaal op het totaalplaatje. Ik heb 3 kinderen die zeggen ook altijd van, ja, maar goed, wat maakt het nou uit dat wij, hè? Want mm-hmm. Nou, dan komt het, hè, in China dit en
iedereen doet dit.
Oorlog daar. En wat is onze rol nou in dat grotere verhaal? Ja, die is er. Als we die rol nou eens allemaal zouden pakken, dan gaat het gebeuren.
Ja, ja. Ja, eens. Jij noemde net dat je dat moment hebt gehad in het Caribisch gebied, hè? Dat je die overweldigende natuurervaringen hebt gehad. Hoe ben jij vervolgens meer die duurzaamheidskant in gaan werken? Wat inspireerde jou daar nog meer bij?
Nou, in het begin denk ik Ik ben in principe van nature wel analist, gestructureerd, heel planmatig. Dus ik ging in eerste instantie kijken naar, toch kan ik daar mijn nieuwe werk van maken. Dus ik ging heel erg van, dan moet ik een bedrijf oprichten. En dan heb ik een website nodig. En dat was allemaal heel erg van dat soort werk. Mm-hmm. En ik denk in de loop van de tijd, ik ben heel veel gaan lezen. Ik ben heel veel afspraken gaan maken met mensen gaan bellen. Gesprekken gevoerd, van het een rol je een beetje in het ander. Je komt mensen tegen, denk ik, zeker als het gaat om zo'n natuurlijke ervaring, of zo'n natuurervaring. Mm-hmm. Met sprekers als Matthijs Schouten, die heeft denk ik dat ook nog wel een extra zetje gegeven, hè, door het in een bepaald licht te plaatsen, hoe hij er tegenaan kijkt en jezelf daar heel erg in te herkennen. Mm-hmm. Daar word je dan uiteindelijk wel in versterkt. Want ik ben me ook wel bewust van het feit dat ook ik in een bubbel zit. Ook hier weer, hè, we spreken elkaar rondom het thema. Hm. Dat gaat van A tot Z en dat telt op. En uiteindelijk laat je dat niet meer los. Ja. En dat is denk ik met name ook omdat je het idee hebt in ieder geval dat je heel veel dingen fout ziet gaan. En zo, waarom zien anderen dat niet? Mm-hmm. Zonder dat ik, nogmaals vanuit een positieve kant bekeken, hè, positieve impact, wat kan er wel, in plaats van overgaan met z'n allen naar de verdoemenis. Mm-hmm. Alhoewel dat idee me af en toe ook al overvalt, van dat je bijna de hoop zou opgeven. Mm-hmm. Maar ik denk ook eerlijk gezegd dat als mens zijnde, als grote groep om het zo maar te zeggen, met allerlei verschillende ideeën, verschillende achtergronden, de verschillende religies, wat heb je allemaal, verschillende gebieden van de wereld waar je leeft. Ik heb ook wel het idee dat we soms even tegen een harde muur moeten aanlopen. Mm-hmm. Om wakker geschud te worden en dan toch deels ook een andere kant op te gaan.
Ja.
Want zolang dat vanuit vrijwilligheid gaat, dan blijven we toch ook allemaal een beetje egoïst. Mm. En ons eigen belang ook nastreven. Want ook dat doe ik ook.
Ja.
Dus dan is het nog niet duidelijk genoeg.
Ja.
De signalen stapelen zich volgens mij wel op allerlei vlakken. Niet alleen op klimaat, maar ook op sociale aspecten, denk ik, in de wereld. Mm-hmm. Dan moet het even clashen.
Ja.
En dan krijgen we een klap in het gezicht. En dan worden we wakker en dan denken we, nu moeten we toch, nu moet het.
Ja.
En dan zijn we toch terug bij moed.
Ja, dat zit ik net ook aan te denken. Ja, je wil het eigenlijk niet laten moeten.
Ja, je wil het niet zo ver laten komen.
Maar
ik denk dat het niet hoeft. En daar doe ik alles aan. Ja. Dat drijft mij. Maar ik denk dat het toch onherroepelijk een paar keer zal gaan gebeuren.
Ja, ik herken jouw worsteling. Kun je benoemen waar je het meest trots op bent? In die afgelopen periode, hè, sinds dat je de duurzaamheidskant, om het zo maar te noemen, bent opgegaan?
Het eerste wat bij me opkomt is het aantal mensen dat je, moet zeggen, hopelijk hebt geraakt. Want dat hoor je natuurlijk niet altijd terug. Of hebt aangezet, moet ik misschien zeggen. Mm-hmm. Ik weet zeker dat ik mensen niet echt ertoe heb verleid om allemaal hele andere dingen te gaan doen. Maar ik denk wel dat ik in de loop van de tijd heel veel mensen heb aangezet op bepaalde denkwijzen, onderwerpen. Waarvan er hopelijk ook een aantal zijn blijven plakken.
Hmm.
Dat denk ik wel. Dat zullen er niet even zoveel zijn.
Ja.
Want ik heb wel heel veel mensen ontmoet in de afgelopen 14, 15 jaar. Binnen en buiten bedrijven.
Ja.
En dat gaat ook zeker met schommelingen, hè? Want er zijn ook echt wel lange periodes dat je gewoon, ik zeg altijd werk. Ik ben 24/7 bezig, mm-hmm. maar niet altijd betaald. Of sterker nog, er zijn hele grote periodes dat je helemaal niks betaald hebt gekregen. Maar goed, je bent met iets bezig wat jouw verhaal is, wat jou drijft. Dus dat is dan ook minder erg. De thuissituatie moet daar ook naar zijn, hè? Mm-hmm. Op verschillende manieren, dat moet ik ook zeggen. Dus dat geluk heb ik ook. Dus ik heb minder organisaties omgeturnd, zou ik willen zeggen. Maar wel heel veel individuele mensen binnen die organisaties.
Ja. En welke haakjes werken dan naar jouw gevoel het best, zeg maar, om mensen aan te zetten?
Of is dat mijn eerste reactie is door een ander gesprek te voeren, waar ik ervaring mee heb opgedaan, gelukkig ook. Ik heb in diverse constellaties ook, ik ben zzp'er in principe, al die tijd al, maar ik heb altijd samengewerkt. Ik doe niet graag dingen alleen. En daarin heb ik ook in een constellatie gewerkt waarbij ik heb geleerd hoe krachtig het is als je mensen bijvoorbeeld gewoon fysiek uit de organisatie haalt. Mm-hmm. Dus je gaat bij wijze van spreken ergens de hei op, hè, daar hebben we allemaal bepaalde ideeën bij. Maar dan op de nieuwe manier. Mm-hmm. Dus je gaat wel richting natuur, hè, want dat helpt vaak.
Ja.
Maar dan merk je bijvoorbeeld, daar gingen we wel eens met een groep mensen het bos in, kwartiertje lopen en dan vroegen we expliciet van tevoren aan de mensen om niet met elkaar te praten. Gewoon alleen maar wandelen, we gaan ergens naartoe, daar gaan we een gesprek voeren. En puur en alleen het feit dat mensen 15 minuten lang even niks tegen elkaar mogen zeggen, terwijl je dat zo gewend bent, al helemaal als het een groep is die niet allemaal uit hetzelfde bedrijf komt,
ja,
dan wil je elkaar heel snel even testen, even toetsen van wie ben jij, waar kom je vandaan, wat doe je? Dat geeft al een hele andere situatie.
Ongemakkelijk voelen misschien.
Andere zintuigen aanzetten, noem ik dat. Dus even uit de dagelijkse context halen. Ik denk dat dat sowieso een must is. Als je vernieuwend bezig wil zijn, hè, of andere dingen wil doen dan je eigenlijk gewend bent. En ook vooral te beginnen bij het niet zakelijke. We gaan nou eerst eens mensen leren kennen op persoonlijk vlak. We springen altijd gelijk in de actie en in de procedures en in de agenda's en de actie-items die eruit komen. Maar begin nou eens met elkaar te leren kennen. Ja. Dat merken we ook bij teams van collega's die al jarenlang samenwerken, dat je af en toe het commentaar krijgt van, ik wist dat helemaal niet van mijn collega's. En hier en daar vloeit er ook wel eens een traantje, dus er is een andere manier van samen zijn op zo'n moment. En dan ben je al op de helft.
Ja, een hele andere energie zitten mensen dan niets doen.
En dat is denk ik ook al onderdeel ervan. Dat klinkt misschien een beetje soft, maar dat is het dus totaal niet. Dus daar komt die harde en zachte kant weer terug. Dat ik denk van, daar zou best wat meer ruimte voor mogen zijn in het zakelijke leven, zeg maar. En andere energie. Ik denk dat daar, wat mij betreft, het onderwerp diversiteit ook heel erg mee te maken heeft. Hè. We leven in een mannen geregelde, gestuurde, whatever, wereld. Mm-hmm. Dat is ook niet goed. Dat is niet natuurlijk,
nee.
Zou je bijna zeggen.
Is dat eenzijdig?
Dus dat heeft daar denk ik ook mee te maken.
Als je kijkt naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen, hè, waarin we nu zitten, en welke we nog gaan krijgen, waarvan verwacht je dan dat ze jouw werkzaamheden het meest zullen gaan bepalen?
Dat is een moeilijke.
Dat kan zijn wet of regelgeving of artificial intelligence of wat jij net noemde, misschien wel een keer zo'n klap, een klimaatklap. Technologische ontwikkelingen.
Ik denk toch, bij mij springt het woord collectief in het hoofd. Dus dat ligt inderdaad denk ik op het vlak van wet, regelgeving, context waarin je zit. Dat kan zoiets zijn als een nog duidelijker signaal, hè, waarbij meer mensen persoonlijk pijn gaan voelen, hè, indirect of direct, van dingen die misschien niet zo goed gaan. Mm-hmm. Dat een stapverandering zal brengen.
Mm.
Ja. Want een van de uitdagingen in de regio Breda is, hè, wat ik eerder al zei, om alle initiatieven die er zijn. Want er is voldoende aanwezig, denk ik, om verandering te brengen.
Ja.
Alleen die zijn nog wat te veel op het eigen spoor bezig. En dat merk ik nu na 4-5 jaar Breda Circulair betrokken te zijn, is dat eigenlijk nog te weinig veranderd en geclusterd. Dus ik denk ook dat die verbinding leggen, hier en daar dat partijen misschien samen gaan werken of in elkaar overgaan. Hè? Dus dat je de een lost zichzelf op in de ander. Ja. Dat heeft ook met ego's te maken, met programma's, met plannen, met verwachtingen die dan deels misschien niet uit gaan komen. Als we dat wat beter leren te doen, dan denk ik ook wel dat er eerder verschuivingen gaan zijn.
Ja. Dus dat collectieve, het samenwerken. Ja. Want er gebeurt natuurlijk inderdaad ontzettend veel al in Breda, maar ook in andere steden in Nederland. Ons gebied van duurzaamheid, daar sta ik ook wel eens versteld van.
En ja. Ja, ook als je kijkt bij de gemeente Breda. Ik ben ook als relatiemanager ook betrokken bij Breda Marketing. Mm-hmm. Dus de stad Breda, zeg maar. En als je het dan hebt bijvoorbeeld over verhaal, en dat is ook wel mijn dingetje, zoals je ondertussen misschien wel gemerkt hebt. Ook in Breda is dat verhaal niet voldoende krachtig aanwezig. We hebben allerlei programma's, politiek, natuurlijk bepaald beleid op zaken. Er zijn de 3G's, we hebben het over toegepaste technologie en creativiteit. Maar dat zijn eigenlijk wat mij betreft allemaal uitvoeringen van iets wat daarboven zou moeten liggen. En dat wat daarboven ligt, het verhaal wat je als, ja, waar je met het collectief Breda en al zijn burgers naartoe zou willen, ja, en ondernemers, dat is onvoldoende duidelijk.
Er is geen duidelijk beeld van waar staat Breda in het jaar 2100 of in het jaar 2050.
Ja, dat.
Hoe ziet die stad eruit?
Er zijn deelverhalen. Er zijn verschillende hoofdstukken. Maar die incaterne van de krant, bij wijze van spreken. Maar het boek of de krant als aan zich is er nog niet. Dus daar proberen we ook een steentje bij te dragen. Om te kijken of we dat niet toch onderdeel van zouden kunnen zijn. Ik zeg niet dat dan een heel circulair verhaal moet zijn. Totaal niet. Maar het trapsgewijze als het ware, een beetje de kerstboomgedachte van die piek. Wat is dat? Waar gaan we nou met z'n allen naartoe de komende 15, 20 jaar?
Ja. En is jouw rol dan ook veranderd over 10 jaar, denk je?
Nou, sowieso. Want ik ben de eerste die zal zeggen dat als Breda Circulair als organisatie opgaat in wat anders. Prima. Mm-hmm. Weet je, als dat het algemeen belang dient, daar is die weer, dan ben ik voor. Mm. Ja. En ook wel, programma manager is iets, ja goed, uiteindelijk heb je die rol altijd wel nodig, denk ik, dat iemand een soort van overkoepelend dat in de gaten houdt, hè, van welke verschillende activiteiten doen we nou eigenlijk, welke projecten zijn we mee bezig en werkt dat ook allemaal richting dat gezamenlijke 2030, 2050 doel. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk met name in het begin bij de opstart, jaren, is dat een belangrijker rol dat je die hebt, dat die er is, dan op termijn. Want dan loopt het, dan heb je hier en daar nog wat bijsturing nodig natuurlijk. Maar dan is dat minder prominent aanwezig, denk ik.
Ja. En wie heb jij nodig om die positieve veranderingen te laten plaatsvinden? Je hebt de ondernemers natuurlijk zelf nodig, maar wat zou jou helpen?
Ja, ook daar werk je samen. Hè, met, op de eerste plaats met de ondernemers, hè, want die contacten die zijn echt nog, die mogen echt nog wel wat meer. En diverser en breder over het oppervlak van Breda, laat ik het zo zeggen. En dan druk ik me voorzichtig uit. We worden best gevonden, maar dat zijn de ondernemers die binnen circulaire economie in ieder geval hele sterke intenties hebben of al behoorlijke prestaties. Maar de goede gemeente, het grotere deel, zeker nog onvoldoende aanwezig en in beeld. En ik denk verder ook dat verhaal waar ik het net over had, dat daar elementen in zitten die ons kunnen helpen.
Heb je misschien kunstenaars nodig of de creatieve industrie om dat toekomstbeeld vorm te geven, om er samen over na te denken?
Ja, goed punt. Heel veel verschillende partijen, dus die diversiteit ook echt actief op te zoeken. Dat zie ik ook al als mijn rol, dat doe ik ook. Ook contacten leggen die in de eerste instantie misschien van Hoezo willen we die als partner of als geïnteresseerde of wat dan ook? Want daar heb ik zelf ook dat eerste beeld van het samenwerken. Mensen rond de tafel, wat bij mij in gedachten schoot. Dat heeft daar denk ik ook wel mee te maken, want ik heb daar persoonlijk ook ervaring mee.
Ja.
Het is wel grappig dat je kunst noemt, want dat is iets wat niet letterlijk de ervaring ermee heb, maar wel met mensen aan tafel waarvan ik me in eerste instantie afvroeg van wat doet zo iemand hier, die heeft daar toch niets mee te maken. Maar gewoon een hele andere blik op zaken hebben.
Ja.
Ook weer andere zintuigen misschien triggeren bij mensen. Iemand zegt wat, iemand anders krijgt een gedachte, roept ook iets. Daar komt weer een volgende gedachte op. Hè. Dat is iets wat in de praktijk denk ik heel weinig gebeurt. Dus, dat is denk ik de kracht van nodig ook bij innovatietrajecten. Dat je gewoon het out of the box denken. Ja, dat is heel makkelijk gezegd, maar heel moeilijk, vind ik.
Ja.
Dus dat hoort daar zeker bij. Ja. Als het gaat om ook wel een beetje uit je comfortzone komen. Doe eens wat anders dan je gewend bent.
Ja.
We zitten te veel in groeven.
Dat zou een mooi laatste advies zijn misschien ook. Van doe eens wat anders dan dat je gewend bent.
Doe eens gek.
Doe eens gek.
Ja.
Mooi. Nou. Ja, dankjewel Tim voor dit prettige persoonlijke gesprek. En,
graag gedaan.
Ik vond het een erg leuk, inspirerend gesprek. En ik zou tegen de luisteraars zeggen, dank voor het luisteren weer. En jullie horen ons volgende week weer terug met de volgende podcast.